Gemeente hier en samen met ons verbonden thuis met de kerkradio. Jaren geleden verscheen er een boek van de nu overleden hoogleraar van Niftrik met als titel Waar zijn onze doden? Misschien zijn er mensen in de kerk die dit boek als een titel wel kennen. En dat roept tegelijkertijd een vraag op die als kind misschien wel gesteld zult hebben bij het overlijden van een opa of een oma. Waar is opa nou? Heb je dat nooit, jongens? Dat je zo die vraag wel eens bij je voelt bovenkomen in geval van een sterfgeval. Ik had dat vroeger heel vaak, als kind. Misschien omdat ik recht tegenover de begraafplaats woonde in mijn dorp waar ik geboren ben. En die vraag die gaat dan toch wel diep in je hart leven. Het is niet alleen een vraag die in de tijd van die professor hem erg bezig hield. Maar ik kom er in de Bijbel ook tegen. Waar zijn onze doden? En hoe leven ze? En als ik die vraag zo stel aan u en aan mijzelf, dan heeft hij tegelijkertijd ook als het ware iets tot ieder te zeggen, omdat niemand van ons in dat opzicht uitgesloten blijft. Een vraag gemeente die de mensheid al eeuwenlang bezighoudt, van het ogenblik af dat de dood in de wereld gekomen is door de zonde. En je wordt vandaag aan de dag voor vreselijk ouderwets gehouden, als je het zo stelt, maar het is in elk geval wel bijbels. En het is ook goed te begrijpen, gemeente, dat deze vraag telkens opkomt in je hart. Vooral als je zelf iemand uit je eigen familiekring, uit je eigen gezin, hebt verloren door de dood. En het mag altijd de troost geweest zijn van het evangelie dat wij mochten weten dat zij die in de Here zijn ontslapen ook bij hem zijn in de heerlijkheid van de hemel. In het laatste Bijbelboek staat die bekende tekst: zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, en ze zullen rusten van de arbeid. Waar zijn ze? Het is dan ook niet te verwonderen, gemeente, dat wij om dat geloof in het woord telkens weer worden aangevallen. Want laten we eerlijk zijn, de wereld wil er helemaal niet aan dat er nog een leven is en een toekomst achter de dood. Ze lacht, evenals in vroegere dagen in de tijd van Paulus, de Epicureïsche en de Stoïcijnse wijsgeren op de Areopagus, Handelingen 17, om de gedachte aan dood en eeuwigheid, aan opstanding, maar van zich af te schuiven. Want hoe kan dat nou? Laat ik maar een voorbeeld nemen. Kunnen mensen die helaas verbrand zijn en waarvan de as is uitgestrooid op de zee, kunnen die nog weer opstaan? Het zijn vragen, jongens, die heus niet ver van je afstaan, als je er goed over nadenkt. En kunnen lichamen van mensen die al duizenden jaren in het graf liggen, totaal misschien vergaan zijn tot stof en as, kunnen die dan weer uit die dood oprijzen? Met je logische verstand zeg je, dat is een dwaasheid. Maar zo spreken niet alleen mensen die buiten de kerk staan. Ook in de kerk zelf treffen wij hier en daar mensen aan die echt godsdienstig willen zijn, maar die belijdenis van die opstanding toch niet zo zien zitten. Omdat ze niet kunnen rijmen deze gedachte met dat gezonde verstand. Ook in dat opzicht is er dus niks nieuws onder de zon, gemeente. Want als ik de Bijbellezing van vanmorgen goed doorlees en op me laat inwerken, dan waren die lieden ook in de dagen van Jezus daar. Maakt me daar een punt van discussie van. En er werden ook heel wat beschouwingen opgeleverd. Daar worden in het gedeelte van de Bijbel, de schriftlezing, twee soorten genoemd, fariseeën en Sadduceeën. Wel nu die eerste, die Farizeeën verwachten na de opstanding een voortzetting gewoon weg van het aardse bestaan zoals dat voorheen was. Met herstel van oude banden en ook met nieuwe huwelijken en met nieuwe geboorten. Maar er was ook een andere groep, die Sadduceeën. En u merkt al ook in de Bijbel, in de schriftlezing, wat voor lieden dat waren. Die wilden wel voor gelovigen doorgaan, maar ze geloofden niet in opstanding, ook niet in engelen. En dat zijn er juist de twee punten die ook in de schrift ons genoemd worden. Daarom verbaast het wel heel erg dat juist deze mensen tot Jezus komen met een vraag over de opstanding waar ze niks van moesten hebben. Zij waren immers de partij van de Joodse aristocratie. Daar hoorden de priesters bij en de overheidspersonen. Kortom, de upper ten, de elite van het volk. Veel verbeelding. Het voelde zich ver verheven boven het gewone volk. Dat eigenlijk van de belangrijkste vragen van het leven niet zo heel afwist. Ze hadden zich ook altijd te voornaam gevoeld om met Jezus in dispuut te treden. Die werd door het domme volk voor een rabbi gehouden. Maar hij kwam toch ook maar voor uit de laagste kringen van het volk. Vader was toch maar een gewone timmerman. En zelf was hij niet eens op een hogeschool geweest in Jeruzalem. Daarom moet er wel wat bijzonders aan de hand zijn dat zij ditmaal over die bezwaren heen stappen en bij Jezus komen met een vraag over de opstanding. Waarom deden ze dat? Waarschijnlijk waren ze geschrokken van de invloed die Jezus met zijn radicale optreden had op de mensen. Waardoor die aanhang kreeg onder het volk. En de Farizeeën merkten ook al dat hun aanzien bij de mensen dat wat minder werd, ondermijnd werd daardoor. Die hadden kort tevoren nog een vraag gesteld over de belasting die aan de keizer betaald moest worden. En ze kregen nul op rekest met die strikvraag. En dan komen de Sadduceeën bij Jezus. En dan niet omdat ze hem zo geweldig hoog achten en in ere hielden. Nee, wij zouden ze tegenover de orthodoxe Farizeeën kunnen noemen. De mensen die nog aardig verlicht waren in de verstand. De rationalisten. En ze aanvaarden alleen maar de eerste vijf boeken van Mozes. De Pentateuch en die andere boeken van het Oude Testament, die hadden voor hen veel minder waarde en te betekenen. Ze hadden grote bewondering en waardering voor Griekse wijsgeren, voor de Griekse cultuur. En ze aanvaarden alleen maar wat ze met hun verstand konden begrijpen. We zouden zeggen de rationalisten, die het met de reden, met de ratio deden. Wij zouden vandaag zeggen, gemeente, de vrijzinnigen. Geloofde niet in dat bestaan van die engel en van geesten en ze loochenden de opstanding. En om nou die Farizeeën helemaal het zwijgen op te leggen en om Jezus te kunnen vangen, willen zij proberen om de slag te slaan met hun vraag. Een vreemde vraag. En die is zo gesteld dat dat opstandingsgeloof, waarover ze in de wet van Mozes niks lazen, in feite belachelijk gemaakt zou worden tegenover die Farizeeën. Israël kende uit de wet van Mozes namelijk dat leviraatshuwelijk. Dat is een Hebreeuws woord. Levir, dat betekent zwager. En dat betekende in de praktijk dit dat een weduwe die geen zoon had uit dat huwelijk, dat die vrouw dan zou trouwen met de broer van haar overleden man. Dan zou die naam worden en kinderen verwekken. Dan zou die naam worden voortgezet als een naam van het geslacht en ook de erfenis bewaard blijven. Men hield zich daar echter niet zo erg aan. En dan komen ze met die vraag dat een weduwe in het dorp 7 broers overleeft na achterinvolgens met hen getrouwd te zijn geweest. En ze vragen maar gelijk, lik op stuk, hoe wordt dat nou, die situatie in dat hiernamaals? Van wie zal dan zijn de vrouw zijn? Hoe kan dat nou, zegt een jongere misschien. Nou, laten we aannemen dat ze dus even gelijk zouden hebben. Maar je voelt tegelijkertijd al, gemeente, dat de hele manier waarop ze dat probleem aan Jezus voorleggen, dat ze er voor zichzelf helemaal geen moeite mee hebben. Ze stellen die vraag met een haast opmerkelijke spot. Want ze maken die vraag expres bespottelijk door niet over twee, maar over liefst zeven broers, zeven mannen te spreken. En het was hun bedoeling met die vraag om aan de hand van dat zwagerhuwelijk de onmogelijkheid en de dwaasheid van het geloof in de opstanding te bewijzen. En ze willen daarmee tegelijkertijd sterk staan tegenover die fariseeën die met dat probleem geen raad wisten. Want die leerden, zoals ik zei, dat straks bij de opstanding iedere man zijn eigen vrouw weer terugkrijgt. En dat het leven zich zo weer zou herhalen als in vroeger jaren. Maar dan zonder ellende en zonder verdriet. Maar ze willen ook met dat probleem Jezus vastzetten voor de mensen. Zodat zijn aanzien onder het volk minder zou worden. Dan zouden zij hun opvattingen helemaal gelijk krijgen. Geen rekening houden met een leven na dit leven en een opstanding uit de doden. Denk maar veel aan dit leven, carpe diem, pluk de dag. En niet aan wat er nog eens een keer na de dood zou kunnen gaan gebeuren. Want er is alles uit. Zie daar het standpunt. Jaren geleden. Dood is dood dus en daarmee uit. En deze zegswijze gemeente spreekt vandaag boekdelen. Want met zo'n levenshouding worden wij vandaag in onze moderne tijd telkens weer geconfronteerd. De Bijbel heeft afgedaan en al die wonderen zijn fabels goed voor vroeger tijden, toen mensen nog niet zoveel van het leven afwisten als vandaag in de dag. Ontdekkingen en uitvindingen zijn een heleboel gekomen na die tijd. En die zou je vroeger voor wonder hebben gehouden. Maar vandaag, wat een ongekende mogelijkheden heeft de mens vandaag niet bereikt. Met vernuft, met techniek. Wat heeft de kerk in dat opzicht al een heleboel moeten laten schieten, gemeente. En prijsgeven op tal van gebied. Je mag je standpunt vandaag nog wel innemen. En soms hebben de mensen er ook nog wel eerbied voor. Ja, u gelooft dat nou, maar de meesten onder die categorie, die leven zo voor het lieve vaderland weg. Denken niet na over de dood. Maken zich vaak ook erg onrustig. Bij een begrafenis. Ik weet niet hoe het in de stad is, zo is gemeente, maar in het dorp kun je het nog eens merken dat er heel wat onkerkelijk volk op zo'n begrafenis is. En dat zit dan wat te schuifelen en wat te hoesten. En na het amen van zo'n dominee willen ze maar zo gauw mogelijk ook weer weg. Want al dat, en vul maar in. Hoe komt dat? Omdat mensen zoveel mogelijk de gedachte aan de dood verdringen. Het liefst maar weer overgaan tot de orde van de dag. Nog afgezien geweten van de vaak oneerbiedige wijze van kleden waarmee mensen een begrafenis bijwonen. Omdat dat toch eigenlijk uit het bestaan moet worden weggedacht. Zo gauw mogelijk overgaan tot de orde van de dag. Ik sprak laatst in het dorp bij ons nog. De begrafenisbediener die zei in de jaren dat u nou meneer Meritaat bent, dominee, is al zoveel veranderd. Als u dat eens allemaal zag en merkte. En ik merk dat ook wel eens. Hoe komt dat toch? Ja, dat is de tijdgeest, zegt iemand. Jawel, dat kan wezen, maar dat is die onrustige geest. Moet ik zeggen, dat is de geest van de duivel, om het maar zwart-wit te stellen. Die in dat opzicht mensen dus een rad voor ogen wil draaien. En tegelijkertijd ook denkt aan gedachten die het leven van mensen helemaal in de greep moeten houden en nemen. Mens leeft toch maar één keer, man. En daarom moeten we maar zorgen van het leven te maken wat mogelijk is. De meeste mensen denken alleen maar aan het hier, numaals, meer dan aan het hier namaals. denken wij eraan, gemeente? Het is merkwaardig dat in een krant mensen direct rouwadvertenties lezen. Hoe komt dat? Meer zelfs dan het wereldnieuws, dat ze mogelijk op een andere manier al opgenomen hebben. Maar toch even lezen of. En ik denk de laatste tijden wel eens geweten, misschien staat mijn naam daar binnenkort ook wel bij. Wie zal zeggen? Niemand weet, zegt Jacob, of zegt Isaac, het uur van zijn dood. En je stelt het een heel eind voor je uit, want opa werd 80 en 90 misschien, en ik ben nog maar rondom de 20, maar het gaat wel door. Het levensbesef van onze tijd is die paniekerige stemming van klanten die vlak voordat de winkeldeur dicht gaat en sluit, nog net even binnen moeten zijn voordat die winkel dicht gaat. En dat betekent ook, als je dat in de gedachtegang van zo even toepast, dat de Heere God gehouden wordt voor een LHBO, een laatste hulp bij ongelukken. Dan mag er misschien net nog een woord gesproken worden, en dan moet dat maar heel gauw gebeuren, en is de Heere mijn herder. Ik had een collega, een goede vriend, die zei, joh, daar wordt half Nederland mee begraven. Maar als die herder de herder is, weet men dan ook een schaap ervan te zijn. Het is een leven in al dat gebeuren van zo even. Dat is een leven gemeente zonder uitzicht, zonder hoop. Want hoe ellendig moeten mensen zich dan voelen die ziek zijn en geen hoop op beterschap hebben. Tegenslag op tegenslag. Want als je dan maar één keer leeft, en als dat inderdaad zo is dat het met de dood uit is, wat is dan de zin van het leven nog? En wat het doel, wat heeft de mens dan nog te beantwoorden op de vraag naar de zin van het leven? Bij al die antwoorden die er in de loop der eeuwen door mensen gegeven zijn op deze vragen, kunnen we als christengemeente het antwoord alleen maar zoeken in dit oude woord van God. Waarin hij ons vanmorgen op meer dan één keer zei, ik ben de Heere uw God. Dat staat er ook niet zomaar. En Jezus doet dat ook tegenover die Sadduceeën met die vreemde vraag. Door ze niet te wijzen op die dood, maar op de levende God. Zijn antwoord is daarom belangrijker dan die vraag, want het is niet waar dat er nog nooit iemand van de doden is teruggekeerd. U weet met mij de geschiedenissen waarin doden de stem van Jezus hoorden en opstonden. Dat kind, dochtertje van Jairus, die jongen in Nain, Lazarus. En hij zelf straks ook als eersteling dergenen die ontslapen zijn. Jezus is dood geweest en weer levend geworden. En heeft ons geopenbaard dat er achter de dood ligt een eeuwige heerlijkheid of een eeuwige rampzaligheid. En daarom had hij ook wel terdege een antwoord op die vraag van die Sadduceeën. Want hij vraagt ze met een scherp verwijt. En ik zie dat juist als het evangelie voor de kerk, als hij zegt, gij dwaalt. Je hebt bij een verkeerde end. Want je kent de schriften niet. Nog de kracht van God. Gebrek aan bijbelkennis. Toen en nu. Bij jong en oud. Daarom bad ik in dat gebed van zo even gemeente, voordat ik ging lezen met u. En voor ik ging preken. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Dat je groeien mag. Is het een open boek, jongelui? Waar ligt die? In handbereik? Of ergens in een kast? Gekregen vroeger van school of zondagschool of vereniging? Moet die daar helemaal voor interesten? Als je hem nooit ter hand neemt, kun je ook niet groeien in de kennis van de schrift. En schaam je er ook maar niet voor om dat ook te doen. Want het is je leven. Die dichter uit Psalm 119 met die 88 berijmde verzen zingt het in vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge me verwachting hebt gegeven. En dan staat er in de laatste zin, al hetgeen uw woord aan mij had toegezegd, geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Dat is niet alleen een boodschap voor die ouder geworden mens, maar dat begint al bij dat jong zijn, waarbij David later zingt, gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht, nog blijf ik naar mijn plicht, van uw bewonderen blij gewagen. Mooi hè, dat ouderen dat kunnen overnemen, dat jongeren dat mogen overnemen, tot in hogere leeftijd. En daarom had Jezus ook daartegen het antwoord, als hij dat zo grif zegt, je kent de schrift niet, en ook de kracht van God mis je. De Heer Jezus hoeft niet te kiezen tussen de mening van Farizeeën en Sadduceeën, want allebei hebben ze niks begrepen van de zin van het leven en de gedachte van het huwelijk. Want, het staat er heel duidelijk, niet voor tweede uitweg vatbaar, trouwen gebeurt vandaag aan de dag in deze eeuw. En de kinderen van deze eeuw, dus de mensen die nauw leven, die trouwen en die worden ten huwelijk uitgegeven. Maar, als ze uit de doden, zegt hij, opgestaan zijn, dan is er geen trouwdag meer. Dan worden ze ook niet meer uitgehuwelijkd. Daarmee is niet anders gezegd dan dat de mens zeer in het algemeen genomen nu van geslacht op geslacht zich voortplant. Mensen sterven, kinderen worden geboren. Het ene geslacht gaat, zeggen we, en het andere komt. En daarmee ziet Jezus af van die aardse fariseeën, van veel aardse fantasieën van een heleboel fariseeën over dat hiernamaals, waar ik u in het begin van de preek noemde. Hij spreekt over mensen die deel hebben aan die andere bestaanswijze, waarvan ze in dit leven al verzekerd zijn. En als u wil weten wat dat is, dan moet u de brieven van Paulus maar lezen, gemeente, die zo duidelijk spreken over de dag van de toekomst, maar ook voor het leven dan. En waarom doet Jezus dat? Waarom is dat niet zo? Omdat ze niet meer kunnen sterven, zegt hij. En daarmee grijpt de Heer Jezus terug naar de zin van dat zwagerhuwelijk onder het Oude Testament. En want waarom moest nou die broer trouwen met die weduwe van zijn overleden broer, die zonder zoon stierf? Wel, opdat hij dan voor zijn broer een nageslacht zou verwekken. Om die eerste zoon, en die eerste zoon die zou dan doorgaan voor de zoon van de overleden broer. Op deze manier zou dan zijn naam en ook zijn erfdeel onder Israël niet verdwijnen. En zo zou hij door zijn nageslacht deel krijgen aan de Messiaanse eeuw. Dat is misschien een wat moeilijke uitdrukking, maar misschien weet u dat elke vrouw die in verwachting was in het Oude Testament voor de geboorte van Jezus, hoopte dat uit haar geslacht en uit haar nageslacht, dat daar de Messias uit geboren zou worden. Die Messiaanse eeuw die aanbrak met zijn geboorte. Daarom zegt Jezus, jullie kennen de schriften en de kracht van God niet. En allereerst slaat dat antwoord op het feit van de opstanding. Maar vervolgens laat het zich ook betrekken op het wegvallen van het aardse huwelijk. Hij wil ermee zeggen, in de toekomst, in de toekomende eeuw is het huwelijk niet meer nodig. Daar is de dood door het verzoeningswerk van Christus verslonden tot overwinning. En daar vindt gewoonweg geen herhaling meer plaats van het leven zoals wij dat op de aarde kennen. Dan is het getal van Gods uitverkorenen vol geworden. En er zal niemand door geboorte aan dat getal worden toegevoegd. En er zal ook niemand door sterven weer meer wegvallen. Zoals er staat in de Openbaring, er zal geen rouw en geen verdriet meer zijn, want er zal geen zonde meer zijn en ook geen dood. En de kracht van de Heere God is zo groot, dat hij in staat is om er straks zoiets moois van te maken, dat zelfs het huwelijk van vandaag het er niet bij haalt. Zo groot. En op die vraag van hoe is het mogelijk dat mensen die al lang overleden zijn enzovoort, grijp ik maar weer naar die openbaring gemeente die mij zegt dat ze uit de doden zullen opstaan. Dat God ze weghaalt uit de zee overal vandaan. Het duizelt me gemeente als ik dat goed overdenk. Wat dat betekent, hoe het mogelijk is, de kracht van God. Jezus voegt er zelfs nog wat aan toe. Daarom zijn ze gelijk, zegt hij, aan de engelen Gods in de hemel. Dat betekent kinderen Gods. Kinderen van de opstanding. Dat wil niet zeggen dat mensen daar net als engelen geesten zullen zijn zonder lichaam. Want hoe kunnen ze opstaan zonder lichaam? En ik denk aan het woord van die zondag 1, die ik zelf zo dikwijls vroeger moest leren op de MULO. We hadden een hoofd van de school die erop stond dat we die vragen dat antwoord kenden. Ik snapte er niks van, gemeente. Je mag het eerlijk weten. Maar bij het ouder worden, hij zei er ook wat bij. Jongens, denk er eens goed over na. Dat is het wel, hoor. En zei, ja, dat kan wel. U bent al in de 60. Ja, ja, dat was hij. Nou, ik ver over zijn 60 heen ben, denk ik, dat is het. Wat is je enige troost in leven en sterven? En dan staat er niet alleen iets over de ziel, waar mensen dan zo van zeggen, ziel behouden is, lichaam behouden is veel behouden, ziel behouden is alles behouden, maar wel dat eerste ook, hè? Het lichaam, dat is niet zonder waarde. Het lichaam dat begraven wordt, geen schat van bloemen op een graf maakt de verschrikking minder. Want in dat graf wordt opgeborgen het lichaam dat wij hebben bemind. Dat ons het leven heeft geschonken, onze moeder. Het lichaam dat als het ware uit het huwelijk voorgekomen is. Mijn kind, ik zeg dat vanmorgen ook. Het lichaam dat die ander voor ons werkelijk maakte. Je hebt toch geen abstracte ziel lief? We hebben een mens van vlees en bloed lief. Niet een stoffelijk overschot, griezelige uitdrukking. Of een omhulseltje. Alsof dat minder belangrijk is. Het is een lichaam, gemeente, dat gezaaid wordt. 1 Korinthe 15. Dat is niet een einde. Maar dat is een begin. Want als u het had zaait, dan verwacht u het ook dat het vrucht zal dragen. Als er gezaaid wordt, wordt er wat verwacht. Dan kijk je uit naar de toekomst. Daarom wordt een begraafplaats, dat is beter denk dan een kerkhof, dat is een hof rondom de kerk zoals het vroeger was. Maar daar wordt ook een begraafplaats, een dodenakker genoemd. Waar gezaaid wordt. Met het oog op de dag van de oogst. Daniël 12, het laatste vers, spreekt over ze zullen opstaan wat gezaaid is. En dan zegt Jezus dat de vrucht van dat zaaien bestaat in het gelijk zijn aan de engelen Gods. Namelijk in dat opzicht dat mensen dan geen huwelijksleven meer zullen kennen. In de engelenwereld is dat lichamelijke leven niet in het geding. En dat zal daar ook niet meer gevonden worden. En de gezinsverhoudingen van deze tijd komen daar niet meer voor. Komen daar niet meer terug. En wat de voortplanting betreft, kan het huwelijk dan verdwijnen. En de Heer Jezus komt eerst terug als het getal van die uitverkorenen af zal zijn, voltooid. Wij hebben op de aarde de strijd om dat hele lichaam, dat hele leven, man, vrouw, kind, aan de voeten Gods te leggen. Om elkaar op te dragen voor Gods aangezicht. Ouders ter kinderen, kinderen ook ter ouders. Denk je wel eens aan jongelui? Je opa en je oma, als je hebben mag. Wie zal zeggen hoeveel gebeden er liggen op de begraafplaatsen van een voorgeslacht die het in het hart hadden om hun nageslacht aan de voeten van de Heere neer te leggen. Daar krijg je nooit geen spijt van. Straks echter is dat hele bestaan zo vol van de Heilige Geest, dat niemand die gebedshulp nog nodig zal hebben. De grond van het huwelijk is dan weggevallen. En dan zal de kracht van God zijn kerk zo volledig onder haar beslag hebben gebracht, dat ze waarlijk naasten zullen lief hebben als zichzelf. En in het centrum van die gemeenschap zal er niet meer man of vrouw of kind staan, maar Jezus alleen. De Bijbel tekent het huwelijk als een zaak van de aarde. Het hemelleven is anders opgebouwd. De man van een vrouw zal dan haar man niet meer zijn. Zullen we elkaar herkennen? Peter Marshall zei een keer: morgen zie ik je weer. En ik heb daar geen vrijmoedigheid voor, gemeente, om dan te zeggen dat zal waar zijn, het zal niet waar zijn. Ik weet één ding. Daar zal een grote schare zijn die niemand kan tellen. Rondom één. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Als kinderen Gods, kinderen van één vader. En dan worden wij op de aarde genoemd naar onze aardse vader. Die zal de naam dragen voort en verder. En dat gebeurt omdat wij in ons aardse bestaan uit die vader zijn voortgekomen. En hoe is dat dan in die toekomende eeuw? Daar luidt die naam kinderen Gods, vanwege de kracht van God die zijn kinderen zal opwekken uit het stof. In die toekomende eeuw, de toekomst van Christus, zullen ze erfgenamen zijn. En ik denk aan die prachtige psalm. Ik genoot ervan, gemeente, zo vanmorgen toen we dat zongen. 16, 4, 5 en 6. Die prachtige psalm laat ons zien wat dat is. Gij maakt mij het levenspad bekend, waarvan in moeite en zorg, in druk, vooruitzicht, mij verheugt. Omdat Gods kinderen erfgenamen mogen zijn. In het huis mijns vaders, zegt Jezus, zijn veel woningen. Dat zijn de dienstwoningen van Gods kinderen. Die behoren bij het vaderhuis. En de Heer Jezus is er voorgegaan om plaats te bereiden. Toen hij opgestaan was uit de doden, 40 dagen lang nog zich vertoond had met zekere kentekenen aan die hem ontmoetten. Hij was het. Hij is het. En hij zal het wezen. Opdat, zegt hij, ook gij zijn moogt, niet waar uw vader en uw moeder of je kinderen of opa of oma zijn, maar waar ik ben, de levende Heere. Kijk, dat is nou geen zaak om daar vraagtekens bij achter te zetten. Misschien wel dat we het allemaal niet kunnen vatten. Maar laat het niet een zaak zijn van spot. Zoals die Sadduceeën deden. Want Jezus haalt hen uit hun vragen weg. Haalt ze als het ware onderuit. En hij stelt hen, en hij stelt ook ons voor het aangezicht van de levende God. God is niet een God der doden, maar der levenden. In pastorale bewogenheid spreekt hij over de heerlijkheid van dat opstandingsleven. En nu zegt hij dat alleen zij daarin zullen delen, die waardig gekeurd zullen zijn, deel te hebben aan die eeuw. Eenvoudig gezegd, die in een kinderlijk geloof hem als de opgestane heiland nodig hebben. Er is namelijk ook een andere opstanding. Dat is die ten oordeel, tot eeuwig afgrijzen. Dat zal de vreselijke toekomst zijn van allen die in deze wereld niet geloofd hebben in hem die dood geweest is en nu leeft. En dus vanaf vanmorgen, gemeente, voor het 2-in-1. En hoe is dat nou? Behoren wij tot hen die waardig gekeurd worden om die eeuw te beërven? En je komt er niet omdat je gedood bent. Of omdat je belijdenis gedaan hebt. Wij moeten uit God geboren worden, staat er. Een nieuw leven, een ander leven. Een geloofsleven hebben. Door de Heilige Geest. En geloven we dat nou ook? Gemeente, daar is doen aan. Want er is een open graf. En er is een levende Heere. Want van onszelf uit zijn we allemaal kinderen van deze tijd. En laat eerlijk zijn, je kunt er zo best in uithouden. Hè? Vermaken er ons in. Maar dat betekent wel, wat Paulus zegt in de Efezebrief, dood in zonden en misdaden. Maar geen spelletje meer spelen, hè. Want dat wil zeggen kinderen van de toren te zijn. Dat zware woord wat bij onze doop in het formulier geklonken heeft. Leven zonder God. Je kunt het versieren zoals je wilt. Zoals mensen bloemen leggen op een graf. Maar onder die bloemen ligt wel de vergankelijkheid. Maar het wonder is nou dat de Heer zelf door zijn woord, door diezelfde kracht, door diezelfde schriften en door zijn geest kinderen van deze eeuw openlegt, wilt u ontdekt, aan hun verlorenheid en schuld. Om ze te maken tot kinderen die leren leven naar de toekomende eeuw toe. En als ik daar eens over nadenk, in je leven, nog niet zo lang of ouder geworden, maar de gemeente, dan is het een wonder van God. Dat je dan zelf met jezelf als denkt, hoe kan het nou ooit met mij goed komen voor Gods aangezicht? Doodgelopen met mijzelf, voor mij kan het niet meer. Van nature vroeg ik helemaal niet naar de Heere God en we zijn hem niet tegemoet gekomen. We hebben nooit de eerste hand uitgestrekt. Maar God heeft dat wel gedaan. In de heilige doop. Zijn naam bevestigd aan mijn voorhoofd. Om ten volle te leren vertrouwen op hem en op zijn woord alleen. Wat een kracht van die schrift, hè. Heel Psalm 119 is een loflied op dat vernieuwende werk wat die geest doet. Kenmerk van kinderlijk geloof is dat het leven op hem gericht is. Helemaal. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. En leven in gemeenschap met hem door de Heilige Geest. Zo is er ook een levende hoop op die toekomende eeuw. En wie zullen nou die eeuw beërven? Dat zijn zij bij wie de Heer de eerste plaats in de leven inneemt. En ga dat nou maar eens na of dat nou ook zo is. Onder die preek. Of onder het zingen. Dan is het niet meer de belangrijkste vraag hoe het daar in die hemel straks zal zijn. Of dat je elkaar daar zult herkennen. Uit wat de Bijbel ons zegt mag ik afleiden dat dat misschien mogelijk zal zijn. Ik denk aan rijke man en arme Lazarus, Lucas 16. Maar niet meer in diezelfde verhoudingen als op de aarde. Als namelijk de schriften vervuld zijn. En als de kracht van God zich volledig heeft doen gelden. Zal weerzien van aardse verwanten niet meer zo belangrijk zijn. Grootster dan het verlangen naar hereniging met hen die gestorven zijn, is het verlangen en de zegen van de vereniging met de levende Here, die het zei, ik leef en jullie zullen ook leven. En mensen die nou nog soms met een stil leed rondlopen, omdat ze nooit getrouwd zijn geraakt, en anderen die verdriet hebben op de aarde, omdat ze geen kinderen hebben gekregen, die zullen daar geen eenzaamheid of smart meer hebben. Hier op aarde binden ons de banden van bloed en liefde, maar in die toekomende eeuw bindt dan alleen de band van de geest. En die liefde zal ons zo vervullen, dat er denk ik geen ene plaats meer in je hart zal zijn, geen plekje meer voor anderen, want God zal zijn alles en in allen. Hij was voor Mozes de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Nee, hij zei tot Mozes, ik ben. Mensen die toen al lang gestorven waren, die Mozes, die Aaron, of die Abraham en Isaac en Jacob toen Mozes leefde. Toen wees hij hen op die God, op die mannen die hem als God en Heere hadden leren kennen. Ik ben nog dezelfde. Toen was er de gedachte aan de opstanding al. Dat wil zeggen, ze leven nog, ook al zijn ze gestorven. God is niet een God der doden, maar een God der levenden. En we leven vanmorgen allen nog. Wie zal zeggen hoe kort of hoe lang? God weet het. Maar als dat dan zo de zekerheid mag zijn, dan leef je er ook uit. Bij u mijn koning en mijn God. verwacht, mijn ziel, een heilrijk lot. Ook vandaag nog. En als je vandaag voor Gods aangezicht leeft door het geloof in Christus, dan leef je echt. En het leven kan dan nooit meer ontnomen worden. Want wie in hem gelooft, zal leven. Al was hij ook gestorven. En als straks de bazuin zal klinken en de stem Gods er zal zijn, zal zelfs de zee haar doden weergeven, zegt de Openbaring. En de doden zullen opstaan, horen de stem van hen die zegt, sta op uit de doden en leef. En ziel en lichaam zullen samen verenigd worden, omdat er vandaag een geslacht zou zijn dat op die vraag, wat is nou je enige troost, zou kunnen zeggen dat ik met lichaam en ziel niet meer van mijzelf, maar het eigendom van de Heer Jezus mag zijn. Christus is opgewekt uit de doden en geworden de eersteling van hen die ontslapen zijn. En hij is dezelfde die opgevaren is, opdat hij alle dingen zou vervullen. Kijk, en daarom kon de bekende naam, de bekende persoon Kolbrugge, in een preek over het lijden van Jezus en over zijn dood, zo belijden: wanneer ik eens gestorven ben, maar ik zal nimmer sterven, en niemand en iemand vindt mijn schedel dan, die alle licht moet derven, dan predik ik die schedel nog. Ik zie hem zonder ogen. Ik mis verstand, toch grijp ik hem, zal eeuwig hem verhogen. Ik heb geen lippen en geen tong, maar kus hem, mag hem loven met de belijders van zijn naam, op aarde en hierboven. Ik, hart en dood, ben wonderbaar versmolten in zijn liefde. Want hij ging uit naar Golgotha, waar het zwaarste leed hem griefde. Ik ben hier ver van het paradijs, op sombere dodenakker. Toch leef ik het volle leven nu. Zijn liefde riep mij wakker. Ik ben een dorre schedel slechts, maar alles trilt van het leven dat zijn liefde wonderbaar mij armen wilde geven. En alle leed is nu voorbij. Omdat hij wreed geslagen, de vloek van zonde en van dood, voor mij, die zondaar, heeft weggedragen. Dat is wat, gemeente. Amen.